Yeah, from 1972 was that recorded for the BBC Live Genesis. In their old days, some vintage Genesis with Phil Collins. And there was A Watcher of the Skies, Genesis Live for the BBC in 1972. Yes, from some very, very shitty boot. Anyways, let's play now some German crowd rock again. Oh hell, oh wait, let's play that after this one. First something else by The Guy. He sent me a CD called Only Human. I'm gonna play a track called Blue from America, The Guy.
Thank you. onverwachte vondsten zoals de ontdekking van penicilline, röntgenstralen en LSD. De gave om zo'n vondst te doen heet serendipiteit. Programmamaakster Marije Schuurman-Hess van Radiomakers De Smet raakte erdoor gefascineerd en vond op internet een recent geval van serendipiteit. Een Vlaamse longspecialist ontdekte een verband tussen harde muziek en een klaplong. Luistert u naar De Onverwachte Vondst.
Röntgenstralen, de gele post-it briefjes, de pil, veiligheidsglas, lithium als geneesmiddel voor manisch-depressieve patiënten, beriberi bleek geen infectie maar een gebrekziekte, de blauwe periode van Picasso, LSD, geelzucht en het effect van zonlicht, de ontdekking van de abstracte kunst door Kandinsky, rubber, het lichaampje van Bar, de penicilline, Viagra. Allemaal onverwachte vondsten waarnaar de vinder niet op zoek was. Serendipity. In het Nederlands bestond er lange tijd geen woord voor. Serendipity. Door toedoen van de Groningse Pek van Andel, verzamelaar van honderden gevallen van serendipiteit, kwam het woord in de dikke vandalen.
Serendipiteit.
De gave om een onverwachte vondst te doen. Of de kunst van de loszittende oogkleppen. Wat je ervoor nodig hebt? Geen toeval, ook al denkt iedereen van wel. Nee, je moet voelsprieten hebben om afwijkingen op te merken, gecombineerd met kennis en ervaring in je vak. Volgens Van Andel moet je verder geestig, opmerkzaam, nieuwsgierig, afleidbaar, artistiek, diligent, nauwelijks te managen en open van geest zijn.
En van een beetje spanning houden.
Ik doe motorrijden. Ik doe skiën, paardrijden.
Dit is Mark Noppen, longarts.
Waarom kruip ik op een motorfiets? Waarom ski ik aan een helling naar beneden? Waarom zit ik op een paard over een hindernis van 1,20 meter te springen?
Noppen werkt in het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit van Brussel.
Er zit een factor onvoorspelbaarheid in. Dat maakt het, denk ik, wel prettig.
Onvoorspelbaarheid. Om een onverwachte vondst te kunnen doen, moet je van nieuwe situaties houden. En binnen de kaders van je werk zoveel mogelijk je eigen gang gaan. En niet aan het handje van je baas lopen.
Hij moet mij niks zeggen over mijn vak. Officieel gezien moet ik alles eerst aan hem voorleggen, vragen. Maar ik weiger. En in dat vlak ben ik een absolute anarchist. Ze moeten me intellectueel mijn rust laten.
Serendipiteit. De gave om een onverwachte vondst te doen. Meestal is de vinder niet op zoek naar wat hij later vindt. Net als bij de post-it, die gele plakbriefjes. De bedenker ervan werd weggehoond omdat de lijm niet sterk genoeg was. Maar op een gegeven moment zag iemand dat dat nou juist de kracht was. En zo liggen nog honderden vondsten te wachten. Totdat iemand ze ziet.
Het grootste aha-moment is het moment dat je ziet dat een aantal mensen hetzelfde fenomeen hadden. Dat je echt zegt, dat kan geen toeval meer zijn dat ik nu 4 patiënten heb. Dat je zegt, hé, we hebben iets gevonden. Het bevredigendste moment is als je dan in de literatuur gaat kijken op internet en er staat helemaal niks over in bij de mens. Dat wil zeggen dat het niet bestaat. En voor je ligt het bewijs dat het wel bestaat. En dan zeggen ze, ik denk dat we op iets zitten. We hebben hier 4 mensen met iets, met een verband dat niet gekend is.
Een steek in de pijn. Echt een steek in het midden eigenlijk van een borst. En ja, moeilijkheden met het ademen. Ik moest ook een paar keer hoesten, maar dat deed echt ongelooflijk veel zeer. En je kon echt niet diep inademen, dat ging niet meer. Dus het was een benauwd gevoel. Nee, het was mijn eerste festival waar ik heen ging. Het was veel volk aan het aanschuiven. Ja, er waren drie zalen. Het was de technozaal, je had de housezaal en de drum en basszaal. Dus je moest zelfs een beetje kiezen waar dat jij heen wou gaan op dat moment. En wij zijn nog voornamelijk in de house en technozaal zitten. Het festival was gedaan en heel de zaal was aan het roepen en aan het klappen voor hun laatste biesnummer. En je doet die helemaal mee dan. En het laatste nummer kwam en tijdens het midden van het nummer kreeg ik ineens een heel druk op mijn longen. En ook pijn in mijn rug en in mijn zijkant. En dan heb ik gestopt met dansen. En rustig beginnen ademen en zo. En ik dacht van het zou wel overgaan. En het nummer was gedaan. En dan zijn we als eerste naar buiten gegaan. En dus naar de auto willen gaan. Maar het ging echt niet meer. Ik voelde echt dat iets niet klopte. Ik kon echt moeilijk ademen. Een hele druk op mijn longen. En ik kon bijna niet meer stappen ook niet meer. Dus dan zijn ze medische hulp gaan halen van het festival zelf. Waar ze zo een beetje eerste hulp kunnen uitvoeren. En daar dachten ze dat ik wel ecstasy of iets genomen had. En ze deden echt heel lastig. Die dokter was echt van... Even gezegd van, wat hebben nu genomen? Ecstasy of pillen of bollen of... En hij bleef me handen hingen en ik zeg van, nee, dat doe ik niet. En hij zegt van, kom op nou. Je bent de enigste op heel het festival die niks gepakt heeft vanavond dan. En ik had geen lucht genoeg om te antwoorden eigenlijk. Mijn handen is... En toen dacht ze dat ik iets gekneusd had of zo. Maar, en dan hebben ze mij afgevoerd naar het ziekenhuis hier. En dan hebben ze de hekte op spoed een scan genomen en zagen ze dat het een klaplong was.
Roelan, 18 jaar, heeft een klaplong. Dat is een gaatje in de long waardoor de lucht weglekt naar de borstholte en de long ineens schrompelt.
Ik vraag altijd aan de patiënten, wat was u aan het doen op het moment dat u pijn had voor de eerste keer? En vorig jaar heb ik zo'n patiënt en die zegt, ja, ik zat op een concert van, ik weet al niet meer welke groep. En ja, die vertelt mij gewoon, ja, ik stond in het publiek op een popconcert. En hij vertelt me, ik stond helemaal vooraan, vlak bij de boksen. En op een bepaald moment voel ik stekende pijn, kortademig. Wordt afgevoerd, een heel verhaal, komt in het ziekenhuis, heeft een klaplong, bla bla bla. Oké, ik noteer dat gewoon, want er was helemaal niks bijzonders.
Popconcert. Grote geluidsboxen. Geluidstechnicus Patrick van Concertzaal Paradiso in Amsterdam gaat er dagelijks mee om.
Je hebt voor de benedenzaal hier hebben wij dus links en rechts. We hebben dus het geluid voor de benedenvloer. Dan heb je het onderste gedeelte, dat zijn deze drie kasten. En die drie, die naast elkaar staan, dat zijn dan de subs. Dus het is echt het echte lage geluid, dus zeg maar, waar bassen uitkomen en wat. En voor kickdrums en dat soort dingen. De subs die zijn ongeveer, even kijken hoor, mijn subs zijn ongeveer 1,80 hoog. Ik denk 2,5 meter breed. En dan de combikasten daarbovenop, 5 combikasten per kant. Dus bij elkaar is het 4 meter hoog bijna. Yeah.
What?
She starts at 745.
Okay, yeah.
You need to make sure that you're behind here by 740.
Van de Arbo-dienst mag het geluid niet harder dan 85 decibel. Maar tijdens de soundcheck in Paradiso gaat zangeres Alison Moorer met alleen gitaar daar al makkelijk overheen.
Gitaar die mooi voor zichzelf klinkt.
Dit is gewoon de EQ waar je zeg maar iets mooier mee probeert te laten klinken.
Kan je weer lager, kijk, het lager dan wel, dan hou je dus niks over. Maar ja, en je kan er dus ook bij draaien. Okay. Maar het maakt het zo, maar haar gitaar klinkt mooi, dus.
Dit gaat wel naar de 90 dB toe. Dus wat zij willen met 85 dB is gewoon niet, is gewoon onmogelijk.
Hard geluid, harde muziek. De Arbo-diensten zien al die decibellen vooral als vijand van onze gevoelige oren.
Nou ja, het is. Ik heb wel piep in mijn oor, maar dat komt meer van met bandjes in oefenruimte staan. Toen net die Walkmans uitkwamen, toen had ik ook zo'n ding altijd op mijn hoofd. Dus volgens mij daar heb ik meer last van dan wat er nu bij is gekomen. Ja, kijk, als ik zelf niet mix en het is een hard concert, dan heb ik altijd oordoppen. Althans, dat probeer ik zoveel mogelijk te doen, vergeet ze wel eens.
En enige maanden later heb ik nog een patiënt. En dan zegt hij, ja, ik was op een popconcert. Ja, veel jonge mannen van 25 gaan ooit wel eens naar een popconcert, maar dan zegt hij spontaan, en ik herinner me nog het moment dat ik die klapplong kreeg, dat was toen ik naar voren ging aan het podium, dat ik vlak bij die boksen kwam staan. En dat waren nu twee toevalligheden die mij spontaan zijn verteld, waar ik niet naar gevraagd heb, en twee mensen met dezelfde pathologie, kort na elkaar, die mij spontaan hetzelfde verhaal zeggen van... Ik ging dicht bij die boksen staan en ik kreeg een klapplong. En het is mij bijgebleven, of het verband heb ik gelegd door dat visuele beeld van iemand die op een popconcert naast zo'n box gaat staan. En ik weet, want ik ben ook naar popconcerten geweest, als je dicht bij zo'n box staat, je voelt gewoon de muziek. Je hoort hem niet alleen, maar je voelt hem ook. Die basdreunen vooral. Dat voel je gewoon in alle holle ruimtes van je lichaam bassen mee. Het is ook het principe van een pas, een waffel.
Concertzalen hanteren ze een grens van 105 decibel, maar dat schiet wel eens omhoog naar de 110 of de 120.
Kijk, als je naar Motorhead gaat of wat dan ook, of naar de Jane's Addiction of Slayer, of als je dat, ja, dan kan je verwachten dat het hard is. Als je naar houseparties gaat, kan je ook verwachten dat het hard is. En mensen houden er ook rekening mee, en die hebben vaak oordoppen zelf in, maar het is gewoon, het staat ook hard voor het gevoel. Dus je moet gewoon een gevoel, je moet het voelen in je onderbuik. Je moet gewoon dingen moet je voelen. Bij reggae, als je bij een reggae concert staat, moet je dat hele, dat echt dat sublaag moet je voelen, weet je wel. Die mensen willen dat in je pijpen lopen, dat willen ze voelen. Ja, dan moet er wel wat volume op achter staan.
Twee mensen met dezelfde pathologie, kort na elkaar, die met hetzelfde verhaal zeggen. Ik heb dat gewoon ergens genoteerd, zegt je. Dan heb ik dat verteld aan een Britse collega, die ook met pneumothorax bezighoudt. En het moment dat ik hem dat vertel, valt hij gewoon van zijn stoel. En hij zegt, maar dat is vreemd. Ik heb nu deze week een patiënt gehad die een klaplong kreeg op het moment dat hij in zijn auto van die super, super lawaaierige muziekinstallatie, je kent zo'n kofferbak gevuld met boksen, op 1000 watt zet. En die kerel vertelt mij, ik zet mijn bas op. En ik kreeg een klaplong. En die zat dus in een box eigenlijk. Dus ik had er twee die tegen een box geleund stonden, bij manier van spreken, die een klaplong kreeg. Ik had er één die in zijn auto, en dan ben ik systematisch gaan vragen. En dan hadden we heel snel een vierde patiënt. Ik heb er nu waarschijnlijk een vijfde. En dan, want dat is dus het associatieve verhaal. Hè. Dus dat is ja, die vier, het kan nog altijd toeval zijn. Jonge lui gaan veel naar concerten. Punt. Maar dat verhaal van het fysieke contact bijna met die bas, met die grote boksen en die basmuziek, dat kwam echt duidelijk naar voren. En dan zijn we beginnen zoeken op internet en blijkt dus en dat er dus experimenten zijn gebeurd met proefdieren en muziek. En dat men inderdaad dus dingen heeft vastgesteld zoals vibroacoustische ziekte. Dus dat repetitieve kleine ontploffingjes, hè? Bassen, zijn repetitieve kleine ontploffingjes, kunnen aanleiding geven tot een soort inflammatie ter hoogte van de longblaasjes en de kleine luchtwegen. En dan zijn we nog verder gaan zoeken in de internet en blijkt dus dat er een soort resonantiefrequentie bestaat van de long. Dus u weet, u herinnert zich misschien uit de fysica les, de Tacoma Bridge Collapse. Een hangbrug die begint te zwiepen op de wind. Dus de reden waarom soldaten niet mogen marcheren op een brug en dergelijke, omdat dat kan in resonantie gaan. En dan kan de zaak gewoon ontploffen. Nu, elk materiaal heeft zijn eigen resonantiefrequentie. Dus de trilling, je kan elk materiaal aanslaan met een trilling, met een specifieke trilling, waarmee dat materiaal gaat meetrillen. De sopraan die een glas doet springen, klassiek. Wel, de long heeft ook zo'n resonantiefrequentie en ra ra ra, die is 150 hertz en dat is exact de basdreun. Dus als je dat allemaal dan zit je zo van wow, 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 wow. Hè? En dan komen de haartjes overeind en zegt dat is het, we hebben het gevonden. Hallo, perfect, ja, ik ben in huis, geen probleem. Oké.
Mijn eerste klaplong was toen werkte ik nog in een gevangenis. Ik was daar de therapeut, hè? Zo creatief en muziektherapeut.
Thijs. Hij voldoet aan het profiel van de klaplongpatiënt. 25 jaar, redelijk lang en slank.
En ik herinner mij, dat was, wij hadden net de opnames, eerste deel van de opnames van onze cd gedaan. 2 weken continu in de studio. Ik zit in een band, hè? Oceans of Sadness, dat is... Ja, dat is een heel zware metalband, dus dat is heel veel dubbele baspedalen, heel veel agressie, gewoon heel veel volume ook. We hadden dus die eerste, uit de 2 weken opnames al achter de rug, het eerste deel van de opnames. En ja, je zit daar continu eigenlijk voor, die 2 grote gigantische boksen, die daar continu hetzelfde op je af laten dreunen. Hè. En ja, uiteindelijk, je herhaalt elk nummer 100 keer totdat dat perfect opgenomen is. Dus dat zijn dagen van 's morgens 9 uur tot 8, 9 uur 's avonds. Dat je continu, als je daar buiten komt 's avonds, dan heb je echt geen ruimte meer in je hoofd van de hele dag in dat lawaai te zitten. En het rare was, dat was die 2 weken heb ik dan die opnames gedaan. En maandag, zondagavond was de laatste dag dat ik in de studio was. En maandag ben ik dan gaan werken. En plotseling 's morgens, ik dronk een tas koffie en ik hefte mijn arm. Ik dronk van mijn koffie en plotseling voelde ik dat echt steken in mijn rechterkant. Ja, en mijn eerste reactie was gewoon van shit, ik heb hier een kou gepakt of een spier verrokken of verkeerd geslapen of zo. Dat zou wel niet erg zijn. Het deed heel zeer. Maar ik dacht van ja, Ik had ooit nogal wel eens een spier verrokken, dat doet gewoon verschrikkelijk pijn. Dus ik gewoon rustig verder werken. Maar ja, ik moest natuurlijk ook wandelen. En zoals te verder dat de voormiddag aan voorbij ging, zoals te minder adem had ik gewoon. Merkte ik plotseling. En op een duur was dat echt, het was 11:30 smiddags. En toen was dat echt, als ik een meter, twee passen zette, moest ik gewoon 2 minuten blijven staan. Omdat ik niet meer kon ademen. En dat was op heel korte adem. Ik echt zo... En ik dan in de gevangenis, er is zo een medische dienst. Ik daar meteen naartoe van, ja kijk, ik denk dat ik hier iets verrokken heb of een kou of zo, maar ik kon dus niet kijken. Ja, wou eens direct een foto nemen. En toen zei ze van, ja, je hebt een klaplong al redelijke tijd geleden. En we moeten u nu naar het ziekenhuis doen. En ik heb dan in de auto nog naar mijn vriendin kunnen bellen van, kijk, klaplong, ziekenhuis. Maar ik kon gewoon niet meer praten. En ja, rechtstreeks in het ziekenhuis hebben ze dan meteen die drein gestoken. En meteen een week daar moeten blijven.
Ja, oké. Oeps, sorry. Ja. Aspiratie alsjeblieft. Nu moet je een keer zien.
Het longvlies is het meest bezenuwde orgaan van het menselijk lichaam. Het heeft het meeste pijnvezels. Dus als je iemand echt wil martelen, martel dan het longvlies. Dat is het meest gevoelige orgaan van het lichaam. Pijngevoelig. En ik maak er een erezaak van. De patiënt bij wie ik een drein plaat, die mag niks voelen. Alleen de prik van de verdoving. Zoals bij de tandarts. Om lucht te vermijden moet je geen dikke tuinslang gaan plaatsen, maar volstaat een klein rietje. Hè?
Dat rietje, die drein, voert de lucht af die in de borstholte zit en die de long ineen drukt. Hoe meer lucht er uit de borstholte verdwijnt, des te sneller kan de long weer tot zijn normale grootte komen. Na een week ziekenhuis is Thijs hersteld. Maar een half jaar later klapt zijn andere long.
Begin november, nadat de cd dan uiteindelijk helemaal af was, we hadden hem dan net in handen gekregen en ik zat hier dan echt een week continu die cd op volle volume keihard te spelen gewoon, dat ik hier in het midden van die twee boxen zat, gewoon voor het evenwicht te checken en of dat er geen details verloren waren, al die dingen. Want er moet gewoon superveel gecheckt worden dan. En hetzelfde, ik stond op 's morgens, ik ging normaal met mijn vriendin een ontspannen dagje aan de zee doorbrengen. En ik stond op, dag van de verkiezingen in Amerika was dat. En ik voelde het plotseling aan mijn linkerkant en ik herkende dat gevoel deze keer echt van shit, dat is hier weer een klaplong. Heb ik naar mijn vriendin gebeld van kijk, ik ga hier nog een half uur in de zetel op de bank blijven zitten. Als dat nog niet beter gaat, dan moet jij mij gewoon het ziekenhuis doen. Heb ik hier een half uur rustig gezeten. Maar ja, ik voelde het gewoon dat het terug van hetzelfde was. En heeft zij me met de auto naar Mol gedaan en ja, mijn linkerlong geklapt. En ze hadden mij gezegd dat dat kon, dat er, als je één keer een klaplong hebt gehad, dat er redelijk wat kans was dat dat nog eens gebeurde. Maar met dezelfde long. En nu was mijn linkerlong geklapt, terwijl de eerste keer was mijn rechterlong.
Wat in ieder geval een rol speelt, is dat Thijs lang is. Lange longen hebben een extra risico.
En heel typisch bij wat we noemen ectomorfe types of leptosome types, dus lange en magere mensen. Hoe langer de thorax is, hoe langer de borstkas, ja, hoe meer negatief die druk in de borstkas moet zijn hier aan de longtop, om die long daartegen te kunnen blijven zuigen.
Verder maak je een grotere kans op een klaplong als je rookt.
Want het zijn bijna allemaal rokers. En roken veroorzaakt een ontstekingsproces in de long. Heel ver in de long, dus de kleine longblaasjes of de kleine luchtpijpjes. Daar kan er een ontstekingsproces ontstaan. En als je ontsteking zegt, zeg je ook zwelling. En als er dus een kleine zwelling ontstaat in zo'n heel nauw luchtpijpje van 2 mm doormeter, dan kan je daar een soort klepmechanisme zien ontstaan, dat de lucht er wel door kan, maar niet terug.
En Thijs rookt ook.
Dus neem nu zoiets, iemand die al lange fijne luchtwegen heeft, omdat hij lange longen heeft. Iemand die daarbij rookt en dus de inflammatie in gang steekt. En die dan bijvoorbeeld repetitief naar luide muziek luistert. Er komt een plaatje tevoorschijn.
Klaplong. Klap.
Ik lag daar dus voor mijn linkerlong die daar geklapt was. Maar daar zeiden ze van, ja, uw rechterlong kan elk moment terug ineen klappen. Jij moet gewoon zo snel mogelijk geopereerd worden. Ah ja, dat was eigenlijk, ik had er geen keuze bij. Normaal met een klaplong heb je nog de keuze van, ja, je kunt naar huis gaan en wacht af. Als ze terugklapt, klapt ze terug en dan kunnen we ze plakken of niet. Hè. Maar ja, ik moest nu gewoon rechtstreeks naar Antwerpen en ben ik rechtstreeks van Mol naar Antwerpen gegaan. Een paar dagen nog gerecupereerd en dan die operatie.
Een clubje van anonieme collega's van Noppen, van over de hele wereld, heeft zijn vondst tegen het licht gehouden en het stempel oké gegeven, waarna zijn vondst officieel gepubliceerd werd.
2 maanden geleden of zo, augustus. En sindsdien ben ik overstelpt met e-mails, met brieven van mensen die hetzelfde fenomeen hebben voorgehad. Of dokters die me schrijven van, hé, ik heb nummer 6 of ik heb nummer 7, want ik heb ook zo'n geval. En dus het is genuine. Ik ben er nu zeker van dat het echt iets is dat bestaat. Ook op basis van die reacties.
De onverwachte vondst. Een verband tussen harde basmuziek en een klaplong. Omdat de long gaat meeresoneren op de trillingen van de bas. Waarom heeft geen enkele arts dat ooit eerder gezien? Als je het zo hoort, klinkt het ontzettend logisch. Resonantiewaarde van de long, 150 hertz, ligt binnen het frequentiegebied van de bas, waarvan de trillingen zo ongeveer reiken van de 20 tot de 210 hertz. Maar ja, zo is het altijd met serendipiteit. Je moet er maar opkomen. Wat nu? Dunne, lange, rokende jongens? Geen subwoofers meer in je auto? Geen concerten meer? Niet meer een nachtje lekker housen?
Ja, de dokter zegt het enige dat ik niet meer mag doen, is diepzee duiken met flessen. Dat doe ik sowieso toch al niet, maar... ja... Ik ben vrij sportief en zo. En ik ga elk weekend ook wel surfen. Dus het wordt wel een beetje opletten. Als de muziek te luid staat of zo, beter echt wel nadenken en spijtig genoeg morgen naar huis gaan dan. En ja, een beetje opletten gewoon met wat ik doe. En ook niet in de buurt van de boksen gaan staan. Meer van 18.
En Thijs, de zanger van de metalband, die aan het herstellen is van de operatie van 2 weken terug?
Nee. Maar nu voel je dat nog gigantisch uitsteken, hè? Als je doorzaagt. Zo moet ik dat dan 5 keer per uur doen. Dus 5 keer met die 2 baaltjes en dan 5 keer proberen met alle 3. Ik weet nog, als ik in het ziekenhuis kwam, dat ik erop moest blazen, dacht ik zo wel, opzuigen, ik zoog erop. En ik dacht echt van, wat is dat nu voor een onnozel kinderspel? Wat brengen ze mij hier nu? En achteraf, ja, blaas er eens op. En ik kreeg amper 1 balletje naar boven, nog niet in het begin. Dat was echt, ja, dat verschoolde ik wel van.
Gaat de zanger van The Oceans of Sadness de studio weer in? Het podium weer op? In ieder geval missen Thijs en zijn band nu de lang verwachte cd-presentatie, die afgelopen week zou zijn.
Dat was eigenlijk de eerste, ja, het moment dat de cd voor de eerste keer werd voorgesteld. Hè, en dat was dan een gigantisch optreden geweest. En ja, deze was net het moment dat we daar in België en Nederland serieus gingen toeren. En die plaat promoten. Hè. Dan hadden we nu gewoon, ja, vanaf nu is het vrijdag, morgen is zaterdag, hadden we die twee dagen gaan optreden. Alle kaarten waren al verkocht, alles was al geregeld. Ja, ook moeten aflasten. En nu hebben we nu gaan we gewoon een metalfeestje in de plaats geven. We weten niet wie dat er komt, of er mensen komen, maar... Ja, kaarten hebben we allemaal terugbetaald en we zien dat wel, hè. En voor de rest, ja, de radio-interviews, die had ik ook allemaal zelf kunnen doen. Nu moeten andere kerels in de band dat doen. En bij ons werkt dat zo, dat iemand is de frontman, zo gezegd, en dan moet dat... Maar ja, dus... Heel het plan valt even in het water, hè. Het enige lichtpunt is dat... Want hier in België en Nederland kwam de cd de 29e uit. Dus hier missen we heel die promotie door live op te treden. Maar het eerste lichtpunt is dat hem in Duitsland en Frankrijk en Engeland en zo pas in januari uitkomt. Hè. Eind januari. En het is mijn stille hoop toch voor eind maart, begin april terug op podium te kunnen gaan staan. Dus die promo die zal nog meevallen, uiteindelijk. Maar dat is afwachten nog. Hè. Er moet nog een operatie komen, dus ja. Je kunt er paranoia worden als dat je zelf wilt eigenlijk. Hè. En nu ook voor de toekomst. Ik kan nu bang in de zetel blijven zitten. Bang afwachten en gelijk een monnik gaan leven. Maar uiteindelijk, als ze klapt, zal ze toch klappen. Hè. Dus ja, we zullen dat wel zien. Ik pak dat gewoon zoals het komt nu.
Ik heb ook al telefoons gehad van Studio Brussel, is een jongerenzender hier in België. En de eerste vraag van de journalist was, ja, gaan we nu luide muziek verbieden? Ja, dat is natuurlijk nonsens.
Geluisterd naar de documentaire De Onverwachte Vondst van Marije Schuurman-Hes van Radiomakers De Smet in opdracht van de RVU. Montage Willem Davids, eindredactie Vincent van Merwijk. U kunt dit programma nabestellen. Maak €10 over op Giro 66888 ten name van de RVU in Hilversum en vermeld daarbij de onverwachte vondst en de datum van vandaag.
Ze markeerde het bestaan
meer
van de vreemdeling,
vindt u op
hielden hem verwijderd van de vijandige omgeving, maakten ons onkwetsbaar. Joden drinken niet. Dat kon alles en niets betekenen. Bijvoorbeeld, niet-Joden zijn altijd dronken, oftewel in het jargon, goyim zijn altijd chicken. Ook had het iets van zelfbescherming. Wij kunnen ons het niet permitteren om beschonken te raken. Die chic, die angst, die onderwerping. Toch heb ik mijn vader wel eens dronken gezien. Dat was toen hij een bezoek had gebracht aan de dichter Jacques Bloem, in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Let op, in het kader van een wetenschappelijk onderzoek. Mijn vader, de kleinburger als wetenschapsman. Mijn vader, de angsthaas. Mijn vader, die me altijd ontroerd heeft om het wankele evenwicht in zijn ziel tussen pure bestialiteit en volledige zachtheid. Die vader verliet de eensgezinswoning te Haarlem om een echte dichter te gaan bekijken. Nog zie ik hem die avond laat thuiskomen. Verhit, bezweet, in de wolken. En, hoe was hij? Vroeg mijn moeder, die als meisje nog les had gehad van Dam Binnendijk en twee klassen lager had gezeten, of drie, of 100 klassen, even zoveel lichtjaren naar de geest gemeten, dan Vossius gymnasiumleerlingen als Simon en Karel van het Reven, Loe de Jong, Marius Vlothuis, Louis Davids, Nap de Lamar, Pier Palla, Skip Voogd en de Jacksons. O, dat Vossius gymnasium, waarover altijd gepraat werd als tempel van heiligheid. Pyramus et Thisbe, Juvenum, Pulcherrimus, Alter, Altra, Quas, Oriens, Prelata, Puellis. O, wetenschap voor domoren, groen uitgeslagen dwangneurote zelfkastijders. Mijn vader kwam dus terug van de dichter J.C. Bloem en mijn moeder vroeg, en, hoe was het? Hoe was het? Riep mijn vader uit en zette zijn hoed af. Het was, nou ja, het was. Ze hadden met Victor van Friesland langs het Oosterpark gelopen. Dronken, schikker, zat, als echte mensen. En toen had Bloem naar twee verroeste fietsen gewezen en gezegd, voilà, les vélos abandonnés. Geabandonneerde fietsen, grinnikte mijn vader nog na. Enige jaren geleden bezocht ik nog eens het ouderlijk huis. Wat wil je drinken? Vroeg mijn vader. Wat is er? Vroeg ik. Alles, zei mijn vader tegen mij en tegen mijn moeder. Geef mij nog maar een tonic. Mijn moeder bracht me een glaasje sherry en gaf mijn vader een long drinkglas vol tonic. Mijn vader greep onder zijn stoel naar een fles gin en goot een flinke scheut bij zijn frisdrank. Fles onder zijn stoel. Geef mij nog maar een tonic. Hij zag er niet op dezelfde manier dronken uit als toen met Bloem. Hij was alcoholist geworden. Zeg, hoeveel zusjes had je eigenlijk? Vroeg ik, wreed. Hij begon te huilen. Dat je me dat vraagt, zei hij snikkend en nam een teug. Een normale vraag voor iemand die nooit iets te weten is gekomen van zijn verdwenen familie, zei ik, wreed. Je moest je schamen, zei mijn moeder, om zoiets aan je vader te vragen. Ze had wel gelijk. Ik ga wel weg, zei ik. Dat hoeft nou ook weer niet, zei mijn moeder. Drink rustig je glaasje uit. Jij nog tonic? Vroeg ze aan mijn vader. Hij staarde voor zich uit. Doe, neem nou nog een tonic, zei mijn moeder. Want verdriet verlengt het bestaan, net zoals drank.
We are. Harry is my pal Stevie Wonder. No wonder boy Stevie Wonder blowing in the wind, a great goldie from about 066. You should have heard Roz, our girl on the switchboard this morning, singing along with Stevie. Sounds great. Very good. Good morning, Harry Harrison Show at 17 after 10 o'clock. Sunny day. Hope you are too. It's 71 degrees.
This is Barney's Canvas Action Report. I'm Roger Day. Here's another traveling lady, Jack. Where do you live, ma'am?
Across the street.
Oh, have you got the coffee pot out? Let's go to her house for coffee this morning, on Saturday morning. Betty Ride, Harry Harrison Show.
The guys are gonna wanna go out and play some tag. Girl, you can't do what the guys do know.
Betty Ride, girls can't do what the guys do. It's 23 in New York on WMCA, Harry Harrison Show. In case you just woke up, it's a beautiful Saturday morning, sunny and warm. Same story for tomorrow. Summer's back a little bit, high in the 80s. And the pollen count is only 2. That's good. It's 21 after 10 o'clock.
This is the sound of today's generation, suggested for mature audiences.
See Teenage Mother now at theaters all over town. Check your local newspaper for a theater near you.
It's the Harry Harrison Show.
Just how important is good food to you? You say you can take it or leave it? If that's your answer, you haven't eaten at Nathan's, where wonderful things are done with Franks and French fries, pizza and fried chicken, seafood, other things you'll talk about for weeks. Now, naturally, they serve a lot of Coca-Cola there. People demand it. Nathan says the best food deserves the best refreshment.
Ice cold Coca-Cola, of course. You never get tired of the taste of Coke. Things like juicy hot dogs and Nathan's golden french fries definitely go better with Coca-Cola. New Yorkers know this, and you know it too. So whether you eat to live or live to eat, you'll enjoy eating at Nathan's. Three convenient locations, one out in Coney Island. Morning, Coney. Another on Central Avenue in Yonkers, and the third in Oceanside, Long Island. Everybody all right there? At all three, things go better with Coke, after ice cold Coca-Cola. 1910 Fruit Gum Company, 1-2-3 Red Light. Da-da-da, 1-2-3 Red Light. Watch yourself driving and walking today now. 1910 Fruit Gum Company is number two in New York on the Harry Harrison Show. A morning Saturday, sunny 71 degrees. It's 24 after 10 o'clock. And how about a new one by the Showstoppers, huh? There ain't no more. Two in a row, Harry Harrison Show. A couple in a row, Harry Harrison Show, Eeny, Meeny, Miny, Moe, the Showstoppers, and Steppenwolf, Born to be Wild. Number eight in the Good Guys Survey. Hey, it's Saturday morning. I'm Harry Harrison, right up till Jack Spector time. At one, it's 71 degrees, 10:30 news.
I'm Oscar Rose, the top news of this hour. Mayor Lindsay meets later this morning with top leaders in various fields. He wants to get labor leaders to win over the teachers' union to the latest Board of Education plan, and he'll be meeting with representatives of the police, firemen, and sanitation workers. Repeating the present temperature, 67 degrees. Next news at 11 o'clock on The Good Guy Show with Harry Harrison.
Hey, Jude.
Boys, back again on WMCA. They're number one in our Good Guys Survey, and you're number one with me. I'm Harry Harrison. It's sunny. It's 71 degrees. It's going to be warm again today. Everybody say, hey, summer's back again, huh? High in the 80s today and tomorrow. Maybe we'll go to the beach. It's 21 to 11 o'clock. Good morning, little baby.
River,
how are you?
Is the one to grow on.
Oh, how
River,
we love you.
Is the one to grow on.
Gerber.
Is the one to grow on.
Gerber. That's the one to grow on. All baby cares about is the good taste, the nice textures, the comfy feeling that comes from a Gerber meal. But there's more to Gerber than that. Deep inside all Gerber baby foods are benefits you can't see. Vitamins and minerals in the wide array of Gerber fruits like apricots or plums. Protein and iron in Gerber egg yolks. 100% of babies' daily nutritional needs can be met with a wide Gerber variety. Nourishment that shows itself in strong bones and strong teeth. Let me see your teeth. Oh, very good. And healthy growth, too. Shouldn't you Gerber your baby girls, huh? The fringe benefits are so great. Hope the little ones are okay this morning.
Put your pants up.
Shame.
Stand
out. I gave it to me.
Feel where the slime goes.
into the inner depths of your mind.
Set the scene, then. The scene is set, then. A view of a distant galaxy shrouded in mist where stars are born and stars do die.
We all know why. Looking at the sky from the fields of green and the still waters of our timelessness. Constructing pictures with our minds and creating our own reality. The fabric in the making of our school of thoughts in three dimensions. Do we wish to be remembered in only three dimensions? Science is religion and vice versa, for they are but partitions on the material plane of density.
All is born. We all know that, not knew that, in the past tense, suggesting that our lapse of memory is but temporary. The instructions are in the voices from without, within. We have come here now to begin.
Crawling up the walls of our prisons, we never perceive the true manifestations of light emanating from the jewel in the crown chakra of our higher selves. The third eye propensity shut down for bleakness' sake. The unnatural state we find ourselves in must be put right.